Allereerst een tweetal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat de kerstfeestviering van de zondagsschool morgenmiddag zal plaatsvinden, zo de Heere wil, en zal beginnen om 3:00. En de volgende mededeling heeft betrekking op deze dienst, in verband met het feit dat iemand aanwezig is die zeer slecht de Nederlandse taal beheerst, is mij gevraagd om een paar woorden in het Engels te zeggen, ik hoop na het gebed. En voor het zingen van de psalm die voor de prediking normaal gezongen wordt, een paar woorden vanuit de prediking van vanmorgen in het Engels te zeggen en ook de tekst in het Engels te lezen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 98, de versen 1 en 2. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, de grote God die wonderen deed. Thank you. willen u vanmorgen luisteren naar het lezen van het kerstevangelie en de woorden van God komen tot ons vanuit het evangelie naar Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Lucas 2, de versen 1 tot en met 12. En in aansluiting zingen we van de lofzang van Maria, daarvan het vijfde vers. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederige gemoed, waarin zijn geest wil wonen. De lofzang van Maria, het vijfde vers na de schriftlezing uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 12. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. Toen ze en de engel zeiden tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Willen we Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige God, gij brengt ons samen op deze eerste kerstdag, de gedenkdag, o Heere Jezus Christus, van uw komst in het vlees, van uw nederige geboorte. En hoe zouden wij bij deze dingen kunnen stilstaan? Ja, hoe zouden wij deze dingen kunnen verstaan wanneer wij aan onszelf zouden worden overgelaten? Dan zouden wij de ellendigste van alle mensen zijn. En daarom bidden we van u, Heere, laat ons niet aan onszelf over, maar wil u zelf uw woord openen en in de prediking meekomen met de krachtige bediening van uw Heilige Geest, opdat wij iets van dit grote heilgeheim mogen verstaan, voor het eerst of ook opnieuw. En dan weet u, Heere, wij mensen verduisterd in ons verstand, blind in onze dwaasheid en schuldig door onze zonde, wij verstaan deze dingen niet. Heere, zou u vanmorgen dat zo op ons hart willen binden, dat dat nood wordt voor uw aangezicht. Onze blindheid, onze dwaasheid in de dingen die van u zijn, zou u willen geven dat wij met die blindheid en die dwaasheid tot u vluchten, smeken om de opening van onze ogen, smeken om het licht van uw geest. Heere, wil u dat doen? Want als wij door zouden leven en verder zouden leven zonder dat licht en zonder die kennis, dan leven we verder in de duisternis. En dan zouden we, indien u het niet verhoedt, omkomen in de duisternis. Heere, werk dan nog krachtig in levens en in harten van hen die verblind en verdwaasd zijn. Hen die buiten het rijk van u en buiten de kennis van u leven. En wil u hen door uw woord en door uw geest te sterk worden. Denk ook aan hen, heren, die iets van de nood van hun leven verstaan, maar die geen weg zien en voor wie het duister alleen maar duisternis is. De hemel gesloten, nergens licht. Heren, wil u vanmorgen op deze kerstdag door de duisternis heen breken en een onderwijs geven. Wil u hen laten zien dat er bij ons ook nooit iets te vinden is dan duisternis en dan zonde. Maar dat het licht van boven gekomen is, van buiten ons, vanuit de eeuwigheid, vanuit uw eeuwige liefde. En dat er een weg gebaand is in Christus, waar wij alle wegen hebben toegestopt en toegesloten. Heere, wil u die weg der zaligheid, die in de gekomen koning die in Bethlehem geboren is, geopend is, aan de harten verklaren en het laten zien, die genade van de Heere Jezus Christus, die om uwentwil is arm geworden daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Heere, leer ons blikken in de armoede van de vernederde koning, die de heerlijkheid heeft afgelegd en geboren is in een stal, tot in de diepste vernedering kwam al bij zijn geboorte, opdat hij door zijn armoede arme zondaren zou zalig maken. Heere, zou het zo mogen zijn dat er vanmorgen veel mensen zijn die arm zijn in zichzelf en die bij een arme koning rijkdommen en schatten mogen ontdekken. O, schenk het ons door uw geest. Laat dat ook zo mogen zijn, Heere, bij allen die iets van uw genadelicht mochten ontvangen. Het zij dat dat genadelicht doorbrak door veel nevels en door veel duisternis heen. Het zij dat het licht in zijn volle kracht mocht opgaan in hun harten. U kent ook, Heere, de omstandigheden en de levens van uw kinderen. Wil u, wie ze ook zijn en hoeveel ze ook van u ontvangen hebben, hen de leiding en de bediening van uw geest schenken. En wil u het oude nieuw maken en opnieuw onderwijs geven. Wil u laten zien dat waar de wereldmachten het in deze tijd en ook in de dagen van de vleeswording van het woord het voor het zeggen leken te hebben, de mens op de troon zat, dat u een koning zond in de vernedering, in een beestenstal, opdat het machtige beschaamd zou worden en opdat de nederige genade zouden vinden. Heere, leer uw volk maar veel om te sterven aan al het menselijke, aan alle macht, aan alle pogingen tot zelfverlossing, aan alle zelfhandhaving, trots en roem in het vlees. Maar leer ze knielen bij die kribbe. Alles te verliezen en alleen het kind over te houden. Het kind die de koning is, die de man van smarten is, die de heerlijke verheven majesteit is, aan de rechterhand van de Vader. Heere, laat dat de vrucht mogen zijn van de prediking van dit kerstevangelie. Zegen ons in deze diensten, in het luisteren, Open onze oren en onze hart. Zegen ons ook in de prediking. Geef ons een stem om te spreken. Geef ons bovenal de krachtige bediening van uw geest. En laat het zo mogen zijn dat we het ervaren mogen. Dat het goed was om samen in uw huis te zijn op deze dag. Ja, op deze dagen. Want dat u zelf, o grote koning, uit onbegrepen en onverdiende genade in ons midden wilde zijn. Heren, als wij zien op onszelf, dan kan het niet, dan is het alles verzondigd. Maar wil u het doen uit genade, om Jezus wil. We denken ook aan allen die hier zijn, de gemeente en allen die met ons zijn samengekomen. We dragen hen aan u op die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Wil u ons alle gedenken, heren, op deze dagen en uw zegen niet onthouden? Denk bijzonder aan hen die het moeilijk hebben en voor wie deze bijzondere dagen, zo aan het einde van het jaar, op een bijzondere wijze moeilijk zijn. We dragen weduwen en wezen aan u op. Hen die hun ouders of een van hun ouders en die hun kinderen, een van hun kinderen moeten missen. De wonden van het verdriet en van het verlies, ze kunnen groot zijn. Heren, wees u bijzonder hen die verdriet hebben en in rouw zijn nabij. En wil u kracht en hulp schenken. We denken ook aan onze zieken. Aan hen die in het ziekenhuis liggen. Aan hen die thuis verzorgd worden. Heren, wees u hen nabij. En dan is er reden om uw naam dank te zeggen. Zuster Keuvelaar mocht gisteren terugkeren uit het ziekenhuis. Na alle zorgen hebt u de dingen zo wel gemaakt dat ze weer thuis mag zijn. Heren, sterk en gedenk haar verder en wees u haar nabij. Laat bovenal ook dit alles nog tot zegen mogen zijn voor haar persoonlijk. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Kater vandaag voor het eerst na een periode van ziekte, operatie, weer in de kerk mag zijn. U hebt alles tot zover wel gemaakt. Denk ook verder aan haar, heren, geef nieuwe krachten. Schenk uw hulp. En wil u bijzonder ook in deze omstandigheden uzelf niet onbetuigd laten. Neem onze stamelende dank ook voor deze zegeningen aan. En zie op ons in uw gunst. Heren, wees u met ons. En geef ons uw zegen. Vergeef ons onze zonde en gedenk ons in uw genade. Help ons in het luisteren en in het spreken. En wil u geven dat het evangelie van de koning zo gepredikt mag worden, dat we dwars door alles heen iets mogen zien van hem, de koning, de geboren koning, in zijn schoonheid. We vragen het in de vergiffenis van al onze zonden, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, wil ik een korte samenvatting geven. Ik zal het zo kort mogelijk proberen te houden van de preek in het Engels. De tekst voor de prediking is uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 7... Die versen zal ik in het Hollands niet meer voorlezen. Ze zijn u zojuist voorgelezen. Ik lees ze nu in het Engels en daarna zal ik proberen kort een samenvatting te geven van wat vanmorgen onze aandacht zal vragen. Ik lees dan de versen 1 tot en met 7 uit het Evangelie naar Lucas, het tweede hoofdstuk in het Engels. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria, and all went to be taxed, every one into his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary his espoused wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling cloth and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. These words are the text for the sermon this morning, and I would like to meditate on these words under the theme of Christmas, a turning point in history. There are three elements. First of all, a turning point in the history of the world. Secondly, a turning point in the history of the church. And thirdly, a turning point in the history of salvation. Christmas, a turning point in the history of the world. That first of all. We read in the beginning of the well-known Christmas story in Luke 2 the names of Caesar Augustus and also the governor Cyrenius. These are the names of important men. They were the men that the world, particularly in the eastern part of the great Roman Empire, looked upon as being the man who could help the world in its distress. For the world in those days was in great distress. It had been a time of war, and Caesar Augustus was looked upon as the man who would bring peace and prosperity. He was hailed as the son of the gods. He was hailed as the savior of the world. People expected everything from him. And so Caesar Augustus, mentioned in this well-known Christmas story, stand for the power of men and also the thoughts that man can deliver this world from its distress and from its need. And now the name of Caesar Augustus is mentioned in connection with the name of the Lord Jesus Christ to show that God will destroy the might of men. For not Caesar Augustus will be the savior of the world. He will not bring peace and prosperity. It is the Lord Jesus Christ, the born King of Bethlehem, who will be the savior of lost sinners. And that means that on the day of Christmas we have to reflect on this, that God says to the power and the might of man, it is not by thee that I will deliver this world. The power of man needs to be broken. Our power and our righteousness is as filthy rags in the eyes of an holy God, and we cannot deliver ourselves. The second element of the sermon will be turning point in the history of the church. For when the world shows that man expects everything from the power of man, maybe it's different in the church, maybe it's different in the Old Testament church. Well, it's not different in the Old Testament church, really. For we read, the Old Testament church shows that God is angry with the people of the covenant, with the people of the Jews. The people of Israel has been under the power of Rome for a number of years. That means that God is displeased with his people, for he had promised in the Old Testament time that he would never allow strange powers to enter the promised land unless Israel would be disobedient to the covenant and to the word of God. And you see that Israel is under the power of Rome right now, and even Joseph and Mary have to obey the commandments of the Caesar, of the emperor of Rome. Moreover, it's told that Joseph is from the house of David, the king. But the house of David doesn't rule any longer in Israel. Joseph, a prince from the house of David, has no power at all. He has to obey all indications, congregation, that God is displeased with the people of Israel, with the covenant people. He is angry with them. He has come to them with the rod of his chastening, of his wrath. And that shows a very important lesson, that the history of the church of the old covenant is the history of breaking the commandments and of being disobedient to the law of God. They cannot keep the covenant in their own strength. They are not able to do what God has demanded. They sin, and God has come in his wrath. It is not by the powers of the covenant people and of the obedience of the people of the covenant that deliverance is coming. They cannot bring about the deliverance from sin and iniquity. Even not Joseph and Mary. But in wrath, God remembers mercy. And isn't it significant that in such circumstances the Savior has come? While the world was expecting everything from the power of men, while the people of the covenant showed only their disobedience and the brokenness of the relationship with God, God sent his own Son. And that's what we called in the third place, turning point in the history of salvation. God sent his own Son in the flesh. He came, born as a child, born of Mary. And everything what is said about the birth of the Lord Jesus Christ speaks about lowliness and speaks about humiliation. He was born in Bethlehem. No, not in Bethlehem, but in a stable. He was born where there was no place really for him. Already here we see the shadows of the cross. Christ being rejected by his own people. Christ being the poorest of the poor, the humblest of the humble. And so he has come as a Savior, poor, humbled, but that the humble and the poor, those who know their lostness, those who cannot deliver themselves, those who know that they have no power to save themselves, those who don't expect it from people, from men like Caesar, Augustus, or whoever, can be saved by him. And he is the King who saves the poor and saves the needy. Oh, let us as poor and needy sinners flee to the manger that we may find him. No, we can't flee to the manger in our own strength, but pleading for grace and for mercy. This great King shows the way to salvation and blesses those who have nothing. Then it becomes truly Christmas. Then we will see something of this lowly, humbled King in his glory. Then we will see the King in his beauty. And that will be salvation. If I may see him with an eye of faith and receive out of his fullness all the treasures of mercy that are in him. Amen. We willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 33, het vijfde en het zesde vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 33, vers 5 en vers 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Dat is het zesde vers van Psalm 72, wat we zingen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, niets lijkt eigenlijk zo gewoon als het kerstfeest. Ik bedoel dat in deze zin. Dat heel de wereld viert kerstfeest op deze dag, de 25e december. En alle mensen zijn op de een of andere wijze toch wel betrokken bij wat op deze dag gevierd wordt. Goed, lang niet alle mensen komen naar de kerk. Men kan het kerstfeest op zo heel verschillende manieren vieren. Maar één ding staat vast, dat deze datum en deze dag voor vrijwel iedereen betekenis heeft. En daarom lijkt het kerstfeest zoiets heel gewoons. Iets wat nu eenmaal in deze wereld past. Waar allerlei mensen in deze wereld aandacht aan schenken. Waar de commercie wel bij vaart. En toch is er niets zo gewoon als het kerstfeest. Want dat kerstfeest waar wij zoiets heel gewoons van gemaakt hebben, dat is in het Bijbels licht bezien een omwenteling, een keerpunt, waar wij de diepte en de breedte, de lengte en de hoogte nauwelijks van beseffen. Het is een keerpunt in heel de geschiedenis van deze wereld, waardoor alle dingen anders geworden zijn. Een keerpunt in de geschiedenis van de wereld, ja dat zeker ook. Een keerpunt in de geschiedenis van de kerk. En een keerpunt in de geschiedenis van het heil. En we willen daar met Gods hulp bij stilstaan als we over deze eerste zeven verzen van het bekende tweede hoofdstuk van Lucas nadenken. Kerstfeest, keerpunt der geschiedenis. Ten eerste een keerpunt in de wereldgeschiedenis. En dan letten we vooral op die naam, keizer Augustus. Ten tweede, keerpunt in de kerkgeschiedenis. En dan denken we na over die tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem. En ten derde, een keerpunt in de heilsgeschiedenis. En dan letten we op de geboorte van de koning in Bethlehem. Kerstfeest, keerpunt der geschiedenis, keerpunt in de wereldgeschiedenis, keerpunt in de kerkgeschiedenis en keerpunt in de heilsgeschiedenis. Zo oppervlakkig bezien lijkt het erop dat in dit schriftgedeelte toch weinig bijzonders verteld wordt. Het gaat om de geboorte van een kind van eenvoudige ouders, ergens in een ver weggeschoven stadje, een uithoek van het Romeinse Rijk in Bethlehem. Nee, dat is op zich toch niets bijzonders. Niets om veel aandacht aan te geven, zo zouden we oppervlakkig bezien zeggen. De echt belangrijke namen die hier genoemd worden, staan aan het begin van het hoofdstuk. Keizer Augustus en zijn gevolmachtigde landvoogd Cyrenius, of zoals hij in het Latijn heette, Quirinius. Dat zijn de mensen van wie het in deze tijd, in deze duistere dagen verwacht wordt. Dat zijn de machtigen van de wereld, vooral die Augustus. Sinds meer dan 20 jaar bekleedt hij in het grote Romeinse Rijk de hoogste post. Hij is de machtigste van de machtigen, eigenlijk de machtigste man in die tijd in de hele wereld. Hij is degene wiens bevel ervoor zorgt dat groten in het Romeinse Rijk zomaar hun macht verliezen. En als zijn woord klinkt, dan gehoorzamen tientallen legioenen aan zijn bevelen. Hij bezit de hoogste macht op aarde. En bovendien, alle mensen in dat geweldig uitgestrekte Romeinse Rijk verwachten zo ontzaggelijk veel van hem. Want Augustus is keizer geworden in een periode na bloedige burgeroorlogen die het land geteisterd hebben, waardoor gebrek, honger, armoede in het Romeinse Rijk schering en inslag waren. Maar deze Augustus heeft vrede gebracht, en met de vrede die Augustus bracht, heeft welvaart zijn intrek genomen in het grote Rijk, en de mensen in Oost en in West keken naar de keizer van Rome op als de brenger van de wereld vrede. Dichters bezongen hem met prachtige namen. Ze noemden hem prins van de vrede. Ze noemden hem redder van het vaderland. Ze noemden hem zaligmaker. En in het oosten van het Rijk, waar altijd veel mystiek en godsdienst heerste, fluisterden de mensen in deze tijd al Divus Augustus, de goddelijke Augustus. Keizer Augustus, hij begon als een god vereerd te worden. Van hem werd in de nood van de wereld, in de nood der tijden, het heil en de vrede, de welvaart en de zegen verwacht. En in de tijd van die keizer Augustus wordt de koning van Bethlehem geboren. Het is niet zonder reden, gemeente, dat de schrijver van de schriften onder de leiding van de Heilige Geest de naam van keizer Augustus en koning Jezus aan elkaar verbindt. Want keizer Augustus staat voor het machtigste wat een mens kan presteren. Staat voor de vrede die de mens denkt te bewerken op deze wereld. Staat voor de menselijke pogingen om zichzelf en deze wereld te verlossen. En nu het lijkt alsof Augustus het macht, de macht in handen heeft. Of Augustus de man is door de goden gezonden om de wereld te verlossen. Nu de hele wereld opziet naar zijn gezag en naar zijn macht. Nu zegt de God van de hemel, ik zend de zaligmaker. Ik zend de koning. Ik zend mijn enige geboren zoon. En hij wordt geboren in de uithoeken van het Romeinse Rijk in een beestenstal. En daarmee laat de God van de hemel zien dat hij een streep haalt door al het menselijke van Augustus' macht. Door alle menselijke pogen zichzelf te verlossen. Door al het leunen en steunen op de machten van deze aarde. Laten we dat op deze kerstmorgen maar niet vergeten. Dat kerstfeest een streep haalt door alle zelfverlossingspogingen. Door alle menselijke roem en menselijke eer en menselijke grootheid. O, ik weet het, het lijkt er nog niet op dat kerstfeest in dat opzicht een keerpunt in de geschiedenis is. Want als de Heer Jezus Christus in Bethlehem geboren is, als hij straks opgroeit en over deze aarde gaat en sterft als de man der smarten, dan blijft Augustus op zijn troon en straks wordt hij opgevolgd door Tiberius en al die andere keizers. Het lijkt er niet op dat de geboorte van koning Jezus al de machten van de troon heeft gestoten. En toch, ook al is het nog niet zichtbaar, ook al lijkt er zo voor het oog niets te veranderen, de geboorte van koning Jezus betekent dat hij machtigen van de tronen stoot. en betekent dat een streep gehaald wordt door alle menselijke machten en door alle menselijke zelfverlossingspogingen, door alle wereldheerschappij die zich buiten God handhaaft en breed maakt, door alle machten en tronen die zich tegen God en tegen zijn koning verheffen. Iets om vandaag ook maar niet te vergeten. We leven in een tijd waarin de wereldmachten zich breed maken. En niet alleen machten en vorsten, presidenten en staatshoofden veel te zeggen hebben, dreigen met oorlog en geweld. Maar we leven ook in een tijd waarin allerlei machten uit de afgrond bovenkomen. Geestelijke machten, boosheden uit de lucht. Godsdiensten en ideeën die de mensheid aanprijzen dat bij hen verlossing te vinden is. We leven in tijden waarin het antigoddelijke en het antichristelijke zich breed maakt. De macht van de mens zichtbaar wordt in deze nadagen van de westerse cultuur aan het einde van deze 20e eeuw. En er kan juist in deze dagen benauwenis zijn wanneer u ziet op de machten in deze wereld. En wanneer u ziet op de machten van de tijdgeest. Wat zal er gebeuren wanneer het nieuwe jaar begint? Wat zullen mijn kinderen, mijn kleinkinderen nog meemaken? Zullen de machten tegen God en tegen zijn gezalfde koning zich steeds sterker verheffen? Mijn beste vriend, het is kerstfeest geweest. En Jezus Christus, gekomen in het vlees, heeft de machtigen van de troon gestoten. En zal, ook al is er nu misschien nog niets van zichtbaar, uiteindelijk de machtigen vernietigen. Ook de machten die de kerk bedreigen, ook de machten die het geestelijke leven bedreigen, ook de machten die de kerk van de toekomst lijken te verslinden. De koning van Bethlehem haalt een streep door alle menselijke macht en door alle dreigingen en machten die zich tegen God en zijn koning verheffen. En weet u wat daarom zo nodig is op deze kerstdag? In het licht van dit oude kerstevangelie. Dat wij tot onszelf ook inkeren. En dat de machten van de mens, de zonde van de mens die zich verheft, die Augustus geest die van nature in ons allen woont, dat wij daaraan ontdekt worden. En dat de Heere door zijn woord en geest daar een streep door haalt. Wat zou dat een zegen zijn op het moment dat u zo hier in de kerk zit en dat u deze kerstdagen mag beleven. Als God de weerstand van uw hart, het hoogmoedige, het trotse, het eigengerechtigde, het zoeken van verlossing in onszelf en bij onszelf zou afbreken. Als dat trotse zoeken van onszelf gebroken wordt. En als we als gevallen Adams kinderen met een gebroken hart leerden buigen bij de kribbe van Bethlehem. Wat zou het een zegen zijn als die jongen die zijn eigen leven zoekt vast te houden en heel de toekomst in zijn eigen hand lijkt te hebben. En die het zoekt bij zichzelf en die zichzelf alleen maar handhaaft. Al de wapens van eigen gerechtigheid en verzet leerde inleveren. En zondaar voor God mocht worden. Ja, dan zou het kerst kunnen worden, niet? Als er een streep komt door onze menselijke hoogmoed. Machtigen heeft hij van de troon gestoten. Laat het onze beden mogen zijn, Heere, breek die tronen en die machten, ook de machten van mijn eigen zondige ik af. Kerstfeest, een keerpunt in de wereldgeschiedenis. maar ook een keerpunt in de kerkgeschiedenis. Want de wereldgeschiedenis, dat is de buitenste kring van de geschiedenis. Er loopt door die wereldgeschiedenis ook nog een kerkgeschiedenis. En u weet, de kerkgeschiedenis die begint, nee, niet bij de Pinksterdag, die begint bij het paradijs. De kerk is er ook al in de tijd van het Oude Testament, in de tijd van Israël. En hoe was het met de kerk in die tijd? We zouden misschien denken, als we niet beter wisten, wel als het in de wereld zo is dat de hele wereld het verwacht van een sterke man, van keizer Augustus, de wereldredder, dan zal het in de kerk toch wel beter zijn. Want in die kerk van het Oude Testament, had God zijn belofte gegeven. Die was er al gegeven van het Oud-Testamentisch gebeuren in het paradijs af, de moederbelofte. En die beloften waren telkens herhaald en verduidelijkt en verdiept. De geboden waren gegeven. De volle raad van God was door de profeten verkondigd. Dan zal het in de kerk toch wel beter zijn. En wat is de geschiedenis van de kerk? Van die oud-testamentische kerk, wat een diepe afgang. U ziet het, heel de geschiedenis van het Oude Testament is een aaneenschakeling eigenlijk. Van afdwaling, van verbondsbreking, van zonde. Oh, er waren hoogtepunten, momenten van terugkeer. Maar de hele gang, de hele weg van de kerkgeschiedenis is toch een weg van verbondsovertreding en verbreken van de geboden van de Heere. En God had het gezegd, als ge mijn verbond verbreekt, dan zal ik komen met mijn verbondswraak, met mijn toorn. En als u op dit moment naar Israël kijkt, dan ziet u Israël als het schouwtoneel van de toorn van God. Laten we het maar niet beter noemen als dat het is. Israël is op dit moment het schouwtoneel van de toorn van God. Want God had gedreigd ten dagen als ge mijn verbond overtreedt, dan zal ik u overgeven en vreemden zullen uw heersers zijn. En voor jaren was Israël nu onder de druk van de Romeinse machthebbers. Die Romeinse machthebbers hebben het voor het zeggen. Ze vaardigen in Rome een gebod uit, keizer Augustus en zijn stadhouder Quirinius. Ze vaardigen een gebod uit dat de hele wereld beschreven moet worden. Dat betekent een volkstelling met de bedoeling dat de belastingen beter georganiseerd zullen worden. Dat alles zal worden opgeschreven en dan moeten alle Israëlieten, zelfs de kinderen van David, zelfs de prinsen en prinsessen van koninklijke bloeden, moeten aan dat bevel van die vreemde overheerser gehoorzamen. En zo lezen we, Jozef ging ook op. Met Maria zijn ondertrouwde vrouw, de welke bevrucht was, die gaven zich ook op weg trouw aan het bevel van de keizer van Rome. Ze moesten bukken voor die vreemde overheerser. En daar kwam nog iets bij, het feit dat Jozef en Maria op moesten trekken naar Bethlehem, omdat ze uit het huis en het geslacht van David waren. Dat betekent waarschijnlijk dat zij nog wat bezit hadden in Bethlehem. Nee, niet veel, want ze waren arm, dat weten we. Maar er moet toch nog wat rechten op voorvaderlijke bezittingen geweest zijn, anders hadden ze niet naar Bethlehem hoeven te trekken. Want zo was de wet. Dus die voorvaderlijke bezittingen, ja, die moesten geregistreerd worden. Daar moest Jozef voor tekenen. Daar moest Maria voor tekenen en daarom moesten ze naar Bethlehem. En weet u wat daar nou achter lag? Dat die keizer van Rome zei, ja, Jozef, Maria en al die andere Israëlieten die bezit hadden, jullie denken wel dat die aarde, dat dat land van jullie is. Maar dat is in wezen van mij. De keizer van Rome beschouwde zichzelf als bezitter van al het land waarover hij heerste. En dat terwijl het land van de Heere was. En dat terwijl Israël het land uit de hand van de Heere ontvangen had. Jozef en Maria en al die Israëlieten moesten de vernedering ondergaan dat ze belasting moesten betalen voor het land wat hun eigendom was. Dat was voor een oud-testamentisch gelovige die leefde bij het feit dat God de eigenaar van het land was iets onverdraaglijks. Opnieuw een teken dat het oordeel van God over Israël ging. En er is er nog iets, Jozef en Maria, we hebben het al aangestipt, waren prinsen en prinsessen van koninklijke bloeden. Uit het zaad van David. Maar het zaad van David heerste niet meer. Het zat niet meer op de troon. Ook als gevolg van de toorn van de Heere had de Heere de troon van het huis van David afgenomen. Omdat de kinderen van David en het volk van David had overtreden. En zo ziet u in allerlei kleine trekken in deze geschiedenis. Het volk van Israël, de nazaten van David, onder de toorn van God. Omdat zij gezondigd hebben, omdat zij afgedwaald zijn. Ziet u opnieuw die fijne trek in deze geschiedenis. Terwijl in de wereld de mens zich breed maakt en de verlossing van Augustus verwacht, is er op het erf van het verbond, op het erf van de kerk, alleen maar verbondsverlating en rust de hand van Gods verbondswraak op Israël. Dat betekent dit, dat ook de godsdienstige mens de verlossing niet kan bewerken. Dat betekent dat ook Israël door zijn gehoorzaamheid of door zijn plichten de zaligheid niet kan bewerken. Dat zelfs prinsen en prinsessen van koninklijke bloede niet bij machten zijn om het volk te verlossen, niet bij machtig zijn om de zaligheid te schenken. U ziet in één woord in deze hele geschiedenis dat de Heere een streep haalt door alle pogingen van de mens om zichzelf op een trotse wijze of op een godsdienstige wijze, op welke wijze dan ook, te verlossen. U ziet aan het begin van die kerstgeschiedenis dit. Geen vlees zal roemen voor God. En als er iets is wat we op deze kerstdag en tijdens de kerstdagen niet mogen vergeten, dan is het dit. Dat geen vlees zal roemen voor God. Want machtigen heeft hij van de troon gestoten. En ook zijn volk is niet bij machten om de zaligheid te bewerken. Zaligheid komt er niet vanuit de aarde. Niet vanuit de machtige mens, niet vanuit de vrome mens, niet vanuit het verbondsvolk. De zaligheid komt uit de hemel. En daarvan lezen we zo in de slotverzen van onze tekst, dat Jozef en Maria, wanneer ze op weg gaan naar Bethlehem onder de harde hand van het keizerlijk bevel, dat ze daar komen. En dat het dan Gods tijd is om verlossing te schenken. Nee, niet door een mens, maar door zijn zoon te zenden in dit zondige vlees. Door zijn zoon te zenden op deze aarde. Laten we de geschiedenis even zo een kort moment nagaan. U ziet het voor u niet. Op grond van het bevel van de keizer van Rome, uitgevoerd door de stadhouder die in Syrië zetelt, moeten Jozef en Maria uit Nazareth, waar ze wonen, terug naar de voorvaderlijke stad, naar Bethlehem. Onder normale omstandigheden, als je vlug ging, een reis van 3 dagen. Het zal in verband met het feit dat Maria in verwachting was wel wat langer geduurd hebben, zeg maar 1 dag of 5. En daar gaan ze. Wat moet dat voor Jozef en Maria wat geweest zijn? Vrome mensen, Godvrezende mensen, dat lezen we nadrukkelijk in de Bijbel. Mensen die bij het Oude Testament leefden. En daar zien ze nu, ja, het wonderlijke is in hun hart. Zou dit de weg van de Heere zijn? Zou dit de weg van de Heere zijn, dat hij ons zo naar Bethlehem zou brengen, opdat daar het kind wat verwacht wordt geboren zou worden? Maar tegelijkertijd is die reis ook een reis vol vragen. En een reis waarin ze herinnerd worden aan de ontrouw van het volk. Want dat ze op reis gaan naar Bethlehem, dat is het teken dat het volk God verlaten heeft. Het is door keizerlijk bevel dat ze gaan. Overal zien ze Romeinse soldaten. Teken dat God zijn volk heeft overgegeven. En als ze dan straks in Bethlehem komen, na het eind van een vermoeiende reis die zeker Maria zwaar gevallen zal zijn, dan blijkt Bethlehem overal plaats voor te bieden. Maar dan is er in de herberg, de plaatselijke herberg, waar al veel gasten zijn, geen plaats voor Maria en Jozef, geen plaats voor de ongeboren koning die straks geboren zal worden, de Heere Jezus Christus. En ze worden verwezen naar een stal ergens buiten. Misschien maar een eenvoudige woning gebouwd boven een grot. Misschien ook een stal waar schapen stonden in de wintertijd. In elk geval een plaats voor de dieren. Die is goed genoeg voor de geboorte van koning Jezus. En daarin zien we het, gemeente, dat wanneer God verlossing gaat schenken door zijn Zoon aan deze wereld te geven, dat het een weg is die dwars tegen alle mensenberekening en dwars tegen vlees en bloed ingaat. Want terwijl de wereld het verwacht van de machtigen van de aarde, zendt God zijn enige geboren Zoon, en dat wordt een weg van diepe vernedering. Vernedering is het al als de Heere Jezus hier op aarde komen wordt. Dat is op zichzelf al vernedering. Maar ook de omstandigheden waaronder hij geboren wordt onderstrepen nog eens dat hij geboren wordt als een nederige koning. Niet in de schittering en de pracht en de praal van een machtig rijk, maar in de armoede en de vernedering. Bethlehem biedt hem en zijn ouders geen plaats. Hij wordt geboren, die eerstgeboren zoon, schrijft Lucas, in een stal. En dan wordt hij neergelegd in een kribbe, een trog, een voerbak voor de dieren. En als ieder kind wordt hij gewikkeld in doeken. En dan schrijft de evangelist er zo met nadruk aan het slot nog bij, want er was voor hen geen plaats in de herberg. Wat ziet u daarin? Dat terwijl heel de wereld zich vergaapt aan de machten van de groten der aarde, Jezus Christus geen plaats op deze wereld heeft. Ook niet in het land van de belofte, ook niet te midden van de kerk van het oude verbond. Ze schuiven hem weg als het ware naar een beestenstal en naar een voerbak, want er was voor hen geen plaats. Daarin wordt onderstreept wat Johannes ergens zegt in zijn evangelie. Hij is tot het zijne, tot zijn verbondsvolk, tot Israël gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Er was voor hem, die vernederde koning, geen plaats. En de brandende vraag die er vanmorgen toch ook voor ons, voor u en voor mij is: hoe is dat eigenlijk bij ons? Is er bij ons plaats voor koning Jezus? Is er bij ons plaats voor het grote geheim van het kerstgebeuren? Jezus Christus, het vlees geworden woord, de zaligmaker van zondaren. O, wat is het erg, als wij, omdat we het nog zo van onszelf verwachten, of omdat we nog zo op wat godsdienstigheid steunen, in ons hart geen plaats hebben voor deze Here. Wat is dan nodig? Dat we vragen, juist ook op de kerstdagen, Here, geboren koning van Bethlehem, maak plaats. Maak genadig plaats in mijn leven voor uzelf. Want er is in mijn leven, dat is toch zo niet, er is in mijn leven voor alles plaats. Behalve voor u. Heere, maak plaats in mijn leven. En weet u wat dan zo'n groot wonder is? Juist als die dingen op ons hart gaan wegen. En we dat als noodzakelijk gaan zien. Weet u wat dan zo'n wonder is? Dat de Heere Jezus, ondanks het feit dat hij niet verwacht werd. Ondanks het feit dat er voor hem geen plaats was. Dat hij toch gekomen is. Dat hij zich wilde laten geboren worden. Daar in Bethlehem, in die stal, in die krib. Weet u wat dat wil zeggen? Dat hij wil komen daar waar geen plaats is. Dat hij plaats wil maken voor zichzelf in een wereld die hem niet wil ontvangen. In een wereld die aan hem geen behoefte heeft en die niet naar hem vraagt. Dat hij plaats wil maken in een zondaars hart wat niet naar hem zoekt. En wat alle deuren tegen hem vergrendelt. En dat doen we van nature. Als ik nadenk over de geboorte van de Heere Jezus. Dat hij kwam terwijl er voor hem geen plaats was. Mijn beste vriend, dan is er nog hoop dat God nog mensen zal bekeren. Dat God nog plaats gaat maken in levens waarvan nature helemaal geen plaats is. En zouden we dan onder degene die de Heere vrezen, juist op deze dagen niet gebeden mogen worden. Heere Jezus, u die plaats maakte in Bethlehem waar geen plaats was. Zou u ook vandaag, in deze late dagen van de 20e eeuw, nog plaats willen maken in de harten van zondaren. In de harten van mijn kinderen, in de harten van kleinkinderen. Het is bij u toch mogelijk uit vrije, onverdiende, onbegrepen ontferming. Heere, maak plaats in het leven. Kijk, en dat wilde de Heere Jezus nu doen. Hij kwam waar geen plaats was. En hij liet zich daar geboren worden. Ook al was hij niet welkom. En als de Heere Jezus dan in zijn armoede geboren wordt, als hij dat wilde, tekent ons zijn liefde. Tekent ons zijn overgevende liefde, dat hij zichzelf wilde overgeven aan het vlees en aan de dood. Kijk, dan gaat de Heere Jezus ook zelf mensen om zich heen vergaderen. U zegt dat staat niet zo in de tekst, nee, maar het moet er toch bij genoemd worden. Want het hoort erbij. Koning Jezus, geboren in de vernedering, die gaat mensen om zich heen vergaderen. Wie dan? Jozef en Maria. Ja, zegt u, natuurlijk waren die er. Jazeker. Maar ze waren wel naar Bethlehem gebracht. Door de kracht en door de leiding van de Heere. En straks komen er herders. En nog weer later komen er wijzen. En nog weer later lezen we van een Simeon en een Anna in de tempel. En weet u wat dan zo opvalt? Dat die mensen die die geboren koning in Bethlehem, die daar ligt in doeken gewonden in de kribbe, dat die mensen die rondom die kribbe vergaderd worden, dat zijn allemaal mensen die één ding gemeenschappelijk hebben. Ze zijn allemaal arm geworden voor God. Herders waren arm voor God. Blijkt duidelijk uit het verloop van de geschiedenis. Hanna in de tempel, Simeon en zelfs de wijze. Want hij heeft machtige van de troon gestoten. En rijke heeft hij ledig weggezonden. Maar de geboren koning in zijn armoede gaat nu een kerk om zich heen vergaderen van arme mensen. Dat heeft hij later zelf in de bergrede gezegd. Toen hij aan het begin van die heel bekende rede ging tekenen wat nu het volk is, wat bij deze koning hoort. Nou, dan leest u hoe ze heten. Ze heten armen van geest, ze heten hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid, ze heten treurenden. En gaat u dat verder zomaar na? Allemaal arme mensen. Arme mensen, bedelaars. Die zichzelf niet verlossen kunnen. Die verdriet hebben over hun hemelhoge schuld en die schuld zelf niet ongedaan kunnen maken. Arme mensen, ze worden onweerstaanbaar naar de kribbe van Bethlehem toegetrokken. En daar zorgt die koning zelf voor. Want de engelen komen om de herders te waarschuwen. Sterren zijn instrumenten om de wijzen op weg te brengen. En Simeon en Anna worden geleid door de geest naar de tempel. En zo is nog gemeente. Op de kerst, het herdenken van de geboorte van de Heere Jezus Christus, wordt er een volk naar de Heere Jezus Christus toegedreven. Worden mensen naar hem toegeleid die arm zijn in zichzelf. En die het bij zichzelf niet kunnen vinden. En die gaan nu ontdekken wat het kerstwonder betekent. Dat hebben ze allemaal ontdekt. Jozef, Maria, de herders en al die anderen. Want wat betekent het? Wel, in die vernederde koning. In dat kleine kind waarvoor het oog zo niets bijzonders aan was. Ontdekte zij Gods grote gave. Koning van Israël, de zaligmaker, Christus de Heer. En dan wordt er op kerstfeest iets van verstaan door deze eenvoudige mensen. En door alle voor wie het echt kerstfeest mag worden. Dat God zo lief de wereld had. Dat hij nu zijn enige geboren zoon overgaf in de vernedering. En dat die enige geboren zoon arm werd. Al de luister van zijn majesteit aflegde. Arm. Straks de lijdensweg, straks de dood. Opdat nu arme zondaren door hem rijk zouden worden. Want een arme Heere Jezus, een vernederde Heere Jezus en een arme zondaar, die horen bij elkaar. Want door zijn armoede worden zij verrijkt. Dat zegt de apostel. En zo staat het telkens weer in de schrift. En daarom die vraag niet. Zijn wij als arme mensen arm geworden voor God? Hebben we gezien hoe arm de zonde maakt? Niet hoe rijk de zonde maakt, hoe arm de zonde maakt. Doodarm. Hebben we gezien dat we onszelf niet kunnen verlossen? Hebben we gezien dat alle mensenkrachten en alle mensen trots wordt afgebroken? En dat er niets overblijft dan een schuldenaar met lege, bevlekte, vuile handen bedelt om genade. Ach, als zo uw leven geworden is dat we arm voor God zijn geworden, schuldenaar voor God. Het vastloopt met onze eigen verlossingspogingen en met onze eigen gerechtigheden. Als we niets anders over hebben als vuile handen, lege handen. dan wordt de vernedering van de Heere Jezus Christus zo dierbaar. Dat hij geboren werd in de vernedering van de beestenstal. Dat hij komt als een vernederd koning. Want dan is er plaats bij een arme Heere Jezus voor arme herders. En voor arme tobbers. En voor arme zondaren. En hij wil deze koning, in wie de wereld geen rijkdom en in wie de wereld geen majesteit en geen macht ziet, maar in wie een arme zondaar zaligheid gaat zien. Dan mogen arme zondaren uit zijn armoede bediend worden. En rijk worden omdat hij arm werd. Dan kun je op kerst wel eens zo, als de Heere dat geeft, op de Heere Jezus mogen zien in zijn vernedering. Dat je ondanks de man van smarte die ons in de schriften getekend wordt, toch in hem de koning ziet in zijn schoonheid. En dan zeg je, wat heeft u bewogen, Heere Jezus Christus? En dan zeg je, weg wereld, weg Augustus, weg schatten, gij kunt niet bevatten. Hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Hij is de koning. Voor armen. Kijk, en daar gaan die arme mensen, die de Heere Jezus Christus door genade leren kennen, die geboren koning leren kennen, op hem een blik mogen slaan, nu steeds meer bij leven. Want als Jezus Christus door genade intrek neemt in ons leven, en als de werkingen van de Heere Jezus Christus in ons leven door gaan werken, dan gaan we hem steeds meer nodig krijgen en lief krijgen. Als zaligmaker en vooral ook als koning. Ik las van de week nog ergens bij professor Wisse dat hij zegt, dit is toch een trek van het volk van God. Dat ze steeds meer te doen krijgen met Jezus als koning. Steeds meer verlangen te buigen onder zijn heerschappij. Steeds meer hem als koning nodig krijgen, opdat hij door de kracht van zijn genade de oude natuur dode en in een nieuw godzalig leven hen laat wandelen. Zalige koning, zalige dienst. Want het juk van deze koning is zacht en zijn last is licht. Zijn naam is wonderbaar. Zijn daden zijn wonderen van genade alleen. Zijn we onder zijn koninklijke heerschappij, dan gaat u steeds meer buigen voor hem en steeds meer verwachten van hem. Want hij is het geschenk van Gods liefde, gedaald in het vlees, geboren in een beestenstal. En weet u wat dan het grootste wonder is? Dat deze Heere Jezus Christus zijn onderdanen kent. We begonnen, zoals het woord van God begint in Lucas 2, met een volkstelling. Een keizer die ter wille van eigen eer en glorie zijn onderdanen moet gaan tellen, want hij weet niet eens hoeveel die er heeft. Hij kent er eigenlijk maar heel erg weinig bij namen. Maar als Jezus Christus in de armoede geboren wordt, de koning der koningen en de Heere der Heren, dan hoeft hij geen volkstelling te houden. Want hij kent ze allemaal. Hij kent ze bij namen. En hij komt om voor hen, de een na de ander, zijn leven af te leggen. Was dat een grote zegen? Als je dat mag weten door het geloof. Hij is een koning die zijn onderdanen kent. ook al ben ik arm. Hij weet van me af. Met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen, daar gij, o Heere, alle dingen weet. Ik ben wel ellendig en ondruftig, maar de Heere denkt aan mij. Dat is kerstfeest. De liefde van de koning die zich vernederde, omdat hij zijn volk kende. Omdat hij hun nood kende. En omdat hij hen van al die nood en al die schuld genadig wilde bevrijden. Ach, als dat in je hart door gaat werken. Dan ga je het misschien wel stamelend nazingen. Behoeftig volk. In hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, we zeggen uw grote naam eerbiedig dank voor dat grote wonder. Dat u de menselijke machten, zelfs ook de godsdienstige krachten veracht hebt. En dat u uw eigen zoon gezonden hebt. Wat heeft u bewogen, Heere? Om hem over te geven aan zo'n wereld en onder zulke mensen. Alleen maar liefde. O God, leer ons in die liefde blikken. In de gevende liefde van de Vader. En in de zichzelf overgevende liefde van de Zoon. Opdat wij ontdekken mogen. Dat het nu voor verloren zondaren, voor armen, gans hulpeloos tot hem gevloden. Mogelijk is. Daarom wilde hij komen. Heere, geef dat we over deze dingen verder mogen mediteren. We hebben er maar iets van gezegd. Van de rijke inhoud van dit zo oude en zo bekende woord. Heere, zou het voor ons. Zou het voor velen van ons kerst mogen worden. Dat we nu eens alles mochten verliezen. Dat we nu onze rechten mochten verliezen. Ook onze zogenaamde verbondsrechten. Dat we eens arm mochten worden. Met alles. En zo mochten vallen aan uw voeten. Zo u mochten ontmoeten met lege handen. Met schuldige handen. En als een verloren zondaar mochten blikken in dat grote geheim. Hij arm geworden. Om een lege, schuldige, verloren zondaar als ik met zijn armoede rijk te maken. Heere, wil u zelf de naprediker zijn van dat wat we daar zomaar over gestameld hebben. En wil u geven dat uw woord zijn loop mag hebben. Ook verder deze dag breng ons vanavond weer samen. En geef dat wij ook dan uw hulp en bijstand ervaren mogen. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf deze morgen. Zegen ons ook de andere keren. Niet omdat wij het verdienen, maar alleen om de komst van die grote koning, Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We zingen onze slotzang, Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. 89 vers 15. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.